Misschien is het goed om nog eerst kort het stukje te lezen, het laatste deeltje van het visioen van hoofdstuk 11 en de eerste verse van hoofdstuk 12, wat we lezen aan vers 45. Hij zal zijn statietenten opslaan tussen de zee en de berg van het heilig sieraad, maar dan komt hij aan zijn einde zonder dat iemand hem helpt. Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat. En er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is, sinds er volken bestaan tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen, al wie in het boek geschreven wordt bevonden. Vele van hen die slapen in het stof der aarde zullen ontwaken, deze tot eeuwig leven en henen tot versmading tot eeuwig afgrijzen. We hebben dus gezien dat in het visioen er uitvoerig gesproken wordt over een laatste koning. De koninkrijken van deze aarde zullen een laatste koning hebben. Uit die koninkrijken zal een laatste koning opstaan. En met die laatste koning zal ook een tijd van grote benauwdheid aanbreken. En weer opnieuw, dat gelezen vanavond, dat daar de nadruk op gelegd wordt, dat er een tijd van grote benauwdheid zal zijn, zoals die er niet geweest is. Maar in die tijd zal ook Michael opstaan, hebben we de vorige maal overdacht. En Michael, die zal Gods volk, de zonen van uw volk, wordt er gezegd tegen Daniel, terzijde staan. En dat betekent dat uiteindelijk die laatste koning aan zijn einde zal komen en dat uit die benauwdheid er ontkoming zal zijn, en wel op een heel bijzondere manier, want die ontkoming is er enkel voor al wie in het boek bevonden wordt. Al wie in het boek geschreven wordt, bevonden. En al wie in het boek bevonden wordt, zal ontwaken uit het stof tot eeuwig leven. Dus die laatste koning, die eigenlijk, mag je zeggen, de belichaming is van het kwaad, daartegen zal de engel Michael opstaan en de verlossing, de uitkomst, zal uiteindelijk de opstanding zijn. Of anders gezegd, er is een tijd van grote benauwdheid, er is een verlossing verbonden met Michael die opstaat en dat mondt uit in de opstanding. Ik herhaal al die dingen zoveel malen om te tonen dat er hier wel heel duidelijk een volgorde, een patroon in zit, dat je moet leren ontdekken, die belangrijk is om verder in de schrift ook dingen te kunnen begrijpen. En zekerlijk als we nog een klein uitstapje gaan maken, niet deze keer, maar de volgende keer, naar het laatste Bijbelboek, het boek de Openbaring van Jezus Christus. Ik heb de vorige maal ook getoond dat die opstanding kadert in een veel groter plan van God. En dat groter plan vind je eigenlijk al vroeger in de schrift, in de profeet Jesaja. En daar wordt die opstanding heel bijzonder verbonden met een toekomstplaatje. In Jesaja 25 lezen we vers 6 tot en met vers 9. En de Heer der Heerscharen zal op deze berg, en dat is op Gods berg, voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten, een feestmaal van belegen wijnen, van merrijke vette spijzen, van gezuiverde belegen wijnen. En hij zal op deze berg de sluier vernietigen die alle naties omsluiert en de bedekking waarmede alle volken bedekt zijn. Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen en de Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. Tot daar. Dus we vinden heel nadrukkelijk dat er hier een vooruitzicht gegeven wordt van de berg Gods, waar opnieuw alle volken zullen feest vieren voor Gods aangezicht. Nu, hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? Want er wordt gesproken dat er iets is wat de natieën omsluiert, wat de volkeren bedekt. En we hebben gezien de vorige maal dat dat het doodskleed is. Dat uiteindelijk alle volken gevangen zitten in de dood. Maar er wordt hier een geweldige omkeer aangekondigd. Want de Heere zegt dat hij voor eeuwig de dood zal teniet doen. Een geweldige ommekeer die resulteert dat alle volkeren feest kunnen vieren voor Gods aangezicht. Dus ook hier wordt er heel nadrukkelijk verwezen naar de opstanding. Ja? Als de dood er niet gedaan wordt, dan moet er een opstanding in de plaats komen. Dat is anders niet mogelijk, denk ik. Dus hier zie je dat dat eigenlijk Gods bedoeling is met alle volken. Een groot feest wordt aangericht nadat de dood is teniet gedaan en de uiteindelijke verlossing van alle volken is tot stand gebracht. Nu kreeg de vorige maal ook de vraag van, zijn er nog andere schriftplaatsen die duiden op een opstanding in het Oude Testament? Ja, die zijn er heel zeker. Maar om de ware toedracht te begrijpen van wat we net in Jesaja hebben gezien, is het nodig om terug te keren naar het eerste Bijbelboek. En daar vinden we eigenlijk al de belofte van de opstanding. Nu, laten we maar een stukje lezen, allereerst uit Genesis 2, vers 16 en vers 17, waar we vinden wat de Heere aankondigt. En de Heere legde de mens het gebod op, dat is de hof van Eden, maar alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten. Want de dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Dus hier wordt aangekondigd dat de dagen dat de mens, de Heere, ongehoorzaam is, tegen zijn wil ingaat en eet van de boom van kennis van goed en kwaad, dat de dood daarop zeker zal volgen. Nu, dat is ook gebeurd. We lezen namelijk in Genesis hoofdstuk 3 dat de mens van die boom van kennis van goed en kwaad eet. En dan openbaart de Heere zich. Nu, de mens die eet van die boom, omdat hij daartoe verleid is door de slang, de tegenstander. En we zien in Genesis 3 vers 14 en 15 dat de Heere ten aanzien van de slang een oordeel uitspreekt. Laten we dat oordeel maar eens lezen. En daarop zeide de Heere God tot de slang, omdat gij dit gedaan hebt, dus de mens verleid hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de hiel vermorzelen. Dus die aankondiging van oordeel die de Heer had gezegd, wanneer de mens zou ongehoorzaam zijn, die treedt uiteindelijk in. En de mens is onderworpen aan de dood. Het gevolg voor de slang, die daarvan de oorzaak is door zijn misleiding, verleiding, is dat die slang, de Satan, de tegenstander, vervloekt wordt. Nu, wat houdt die vervloeking in? We hebben gelezen, op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang hij leeft. Als er gesproken wordt over stof, dan weet je in diezelfde context van dat gedeelte dat dat gaat over het stof van de aarde of het stof van de dood. Want het is door toedoen van de Satan, van de slang, dat de mens verleid is om ongehoorzaam zijn tegen God, en het loon daarvan, het gevolg is de dood. Wel, zegt de Heere God, omdat gij dat gedaan hebt, zijt gij vervloekt en gij zult voor altijd het loon van de zonde, die het gevolg is van de zonde van de mens, zult gij zelf, daar zult gij zelf mee verzadigd worden. Vandaar die uitdrukking, stof zult gij eten zolang gij leeft. Iedereen weet van ons, denk ik toch, dat in het laatste Bijbelboek heel nadrukkelijk tegenstander, de slang, of wat is het oordeel die je daar ontvangt, voor eeuwig geworpen te worden in, ja, of die wordt genoemd, welke dood? De tweede dood. Ja. Dus dat ligt hier eigenlijk al in vervat. Als er gezegd wordt van gezeld, op je buik zult gij gaan, dat betekent eigenlijk dus dat het tegenstander, dat de slang, vernederd wordt. Hij had zich verhoogd en boven de mens geplaatst door de mens te misleiden. En de mens heeft zich onderworpen, gehoor gegeven aan de slang. Maar nu wordt hij vervloekt en wordt hij vernederd en zal hij, zeg maar, de tweede dood voor eeuwig smaken. Mag ik het zo uitdrukken? Dat is wat er hier opgesloten ligt in deze veroordeling ten aanzien van de slang. Maar er wordt nog meer gezegd. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw. Dus de Heer zegt, ik zal vijandschap zetten tussen u, de slang dus, en de vrouw. En tussen uw zaad en haar zaad. Het resultaat daarvan zal zijn dat het zaad van de vrouw de kop zal vermorzelen van het zaad van de slang. Dus het zaad van Eva zal de slang zijn macht en de kop vermorzelen, betekent zijn macht verbreken. Het zaad van Eva zal de slang zijn macht definitief verbreken, ontnemen. Dat betekent dus dat er hier eigenlijk een ommekeer aangekondigd wordt. Want de macht van de Satan, waarmee hij heerst over de mens, is de dood. Als die macht gebroken wordt, dan moet het leven opnieuw triomferen en heersen. Dus er wordt hier een definitieve ommekeer aangekondigd. En dat dat hier wel degelijk opgesloten ligt, en dat Adam dat ook zo begrepen heeft, dat er ondanks het fatale van de zonde die de dood tot gevolg had en de mens eigenlijk overweldigd is door de dood en overheerst wordt door de dood, dat hier de belofte van leven in ligt, zie je in het feit dat Adam zijn vrouw na deze gebeurtenissen, in Genesis 3 vers 20, zijn vrouw Eva noemt. Waarom? Omdat zij de moeder is van alle levenden. Of anders gezegd, ondanks de zondeval, ondanks dat de dood heerst over de mens, is er toch die hoop dat er ooit uit Eva leven voortkomt. Nageslacht voortgebracht wordt, zaad voortgebracht wordt, die leven tot gevolg heeft en een ommekeer zal brengen opnieuw in de schepping. Er wordt hier aangekondigd dat er een beslissende confrontatie zal zijn. Het zaad van de slang ten aanzien van het zaad van Eva. En de uitkomst van die confrontatie zal de verlossing zijn. Daarbij is het goed om te zien dat hier eigenlijk vier personages aangeduid worden, die twee aan twee tegenover elkaar staan. Langs de ene kant heb je de Heere God en het zaad van de vrouw, en daar tegenover staat de slang, en zo heb ik het genoemd, met het slangenzaad, hè? Zaad van de slang. Dus vier personages vind je hier eigenlijk belangrijk, om dat toch even te onderstrepen. Later ga je ook zien wat dat de uitkomst van is. Maar laten we maar eens, en nu maak ik een uitstap, gaan zien hoe dat de Heer Jezus in het Johannesevangelie gezien wordt ten aanzien van de opstanding. Ik maak die uitstap even omdat Daniël 12 vers 2, waar dat je heel nadrukkelijk de opstanding vooraf aangekondigd ziet in het boek Daniël, dat bijna letterlijk door de Heer Jezus in de mond genomen wordt in Johannes hoofdstuk 5 vers 28 en 29. Ik zal het u voorlezen. Want er komt een uur dat allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan. En dat is de stem van de Zoon des mensen. Zij die het goede hebben gedaan tot de opstanding van het leven, en zij die het kwade hebben bedreven tot de opstanding van het oordeel. Dus, anders gezegd, Jezus bevestigt hier eigenlijk dat die lichamelijke opstanding, die al aangekondigd is in Daniël, dat die op dat moment nog, wanneer dat de Heer Jezus die woorden uitspreekt, dat die lichamelijke opstanding nog toekomstig is. Dus dat die opstanding aangekondigd in Daniël eraan komt, is een feit. En een komend uur zal dit gebeuren, zegt de Heer Jezus. Maar die toekomstige lichamelijke opstanding is wel de vervulling, de voleinding van iets wat hier aan vooraf gaat. U weet, als een zinnetje begint met want, betekent dat vanaf hier nader verklaard wordt wat in vers 27 gezegd wordt. Ja. En dan moet je zien wat er vooraf gaat aan die bevestiging van Daniël hoofdstuk 12, vers 2 en vers 28 en vers 29. We gaan eens kijken naar die voorgaande versen en vers 24 tot vers 28. Dan zegt de Heer Jezus belangrijke dingen. En belangrijke dingen die worden in het Johannes altijd ingeleid met de dubbele aankondiging voorwaar, voorwaar. De Heer Jezus zegt voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en gelooft hem die mij heeft gezonden, die heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, ik zeg u, er komt een uur, en het is nu, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en zij die deze hebben gehoord, zullen leven. Want zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft Gij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. En Hij heeft Gij macht gegeven oordeel uit te oefenen, omdat Gij de Mensenzoon is. Verwondert u hierover niet. Het is eigenlijk wel heel merkwaardig. Daar heb ik eerst vers 28 en vers 29 getoond. Dan vind je dat de gereden zegt, inderdaad, een komt een uur in de toekomst, dat de opstanding zal plaatsgrijpen. Maar daarom vooraf zegt hij heel nadrukkelijk, voorwaar, ik zeg hij, er komt een uur en het is nu. En misschien zeggen wij zelf, ja, maar wat is het nu eigenlijk? Had het nu over een uur in de toekomst? Of gaat het over nu? En wel, als je goed kijkt, dan zie je dat de Heer Jezus eigenlijk met zoveel woorden zegt, inderdaad, er is een lichamelijke opstanding en een komende dag, ja, de dag die aangekondigd is in Daniël, maar die komende opstanding die begint eigenlijk ook al nu. Niet in een lichamelijke opstanding als dusdanig, maar in een opstanding die het gevolg is van iedereen die nu aan mijn woorden gehoor heeft. Wie aan mijn woorden die ik spreek gehoor heeft, die heeft eeuwig leven. Ik wil dat hier even onderstrepen. Waarom? Omdat dat letterlijk die uitdrukking is die je maar één keer in de schrift vindt. En dat is in Daniël hoofdstuk 12 hier, in het Oude Testament. Wie mijn woord gelooft, zegt de Heer Jezus, die heeft eeuwig leven en die komt niet in het oordeel, maar die is nu al uit de dood overgegaan in het leven. Dus de Heer Jezus die maakt duidelijk dat zij die nu horen, eeuwig leven hebben en opstaan uit de dood. Dus er is een toekomstige opstanding, een lichamelijke opstanding, en er is een opstanding, zegt de Heer Jezus, die nu meteen plaatsgrijpt, wanneer iemand mijn woorden hoort, gehoor heeft, die gaat meteen al over vanuit de dood. Dus er is eigenlijk een dubbele vervulling. Of anders gezegd, die vervulling die pas aan het eind zal gebeuren, de opstanding te leven. Een lichamelijke opstanding wordt nu al vooraf gegaan door een geestelijke opstanding.
Gerend, wat zijn dat over een verschillende doodslag?
Ja, inderdaad. Het feit dat het gesplitst wordt, maakt duidelijk dat er twee vormen van dood zijn. En die eerste dood, die werd ook al zichtbaar bij de mens, wanneer dat hij gezondigd had, wat deed de Heere God? Hij stuurde hem weg uit de Hof van Eden, uit zijn tegenwoordigheid. Dus daar werd gezien dat de levendige relatie tussen God en mens verbroken werd. En de lichamelijke dood trad pas later in. En die twee elementen zie je ook nu. Van het moment dat iemand het woord hoort, dat de Jezus spreekt de waarheid, dan wordt die relatie met God opnieuw hersteld. Maar het waarlijk leven voor Gods aangezicht, zoals God het bedoeld had, in de beginnen, dat zal pas hersteld worden met de opstanding aan het eind en wat dat erop volgt, de nieuwe schepping. Dus even te onderstrepen dat die profetie van Daniel 12 volgens de Heer Jezus op dat moment al in de vervulling gaat voor iedereen die de woorden van de Heer Jezus gelooft. Vandaar die dubbele uitdrukking. Voorwaar, ik zeg je, er komt een uur, wat wijst naar de toekomstige opstanding. En het is ook nu in de opstanding, in die geestelijke opstanding. Ja? Dus het is tweevoudig. Het is er nu al, maar het is ook nog toekomstig. De opstanding begint nu, maar ze wordt pas voleindigd aan het eind. Dat heeft alles te maken met wat er hier vooraf gezegd wordt. Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil. Hoe kan dat, dat de Zoon levend kan maken wie Hij wil? Dat heeft alles te maken met het feit dat het oordeel, die verbonden is aan de opstanding, de Vader dat heeft toevertrouwd aan de Zoon. Hij zal het oordeel uitoefenen. Waarom? Opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. De Vader wil dat de Zoon geëerbiedigd wordt zoals de Vader geëerbiedigd wordt. En wie de Zoon niet eert, die eert ook de Vader niet die hem heeft gezonden. Dus wie de woorden van de Zoon aanneemt, eert de Vader en eert de Zoon. En die gaat uit de dood over in het leven. En dat gebeurt nu. Vanaf het moment dat de Heer Jezus, God geopenbaard in het vlees, op aarde gekomen is en de woorden van waarheid beginnen spreken is. Dus het uur van de opstanding en de profetie van het eeuwige leven in het boek Daniel wacht niet tot het einde. Nee, het is begonnen met de komst van de Heer Jezus op aarde. Ik spreek hier nadrukkelijk over het uur dat hier vermeld wordt door de Heer Jezus in verbinding met Daniel. Waarom dat ik dat toe ga, direct ook duidelijk worden. Want het Johannes-evangelie is het enige evangelie waar we nadrukkelijk vinden dat er iedere keer over zo'n uur gesproken wordt. Komt vele malen voor in het Johannes-evangelie. Dus de opstanding die gebeurt, zou je kunnen zeggen, in twee fases. Een geestelijke, innerlijke opstanding en aan het eind een lichamelijke opstanding. Nu, die uitdrukking, uur, die vinden we slechts op één plaats nog in het Nieuwe Testament. En dat is in, niet toevallig, de eerste briefhoek van Johannes. Dan vinden we diezelfde uitdrukking. Maar dan wordt er gesproken over het laatste uur. En let eens op hoe er ook daar gesproken wordt over een toekomstig iets en iets wat dan nu al is. Zoals we het zagen ten aanzien van de opstanding. Kinderken, zegt Johannes, het is het laatste uur. We zijn nu al in het laatste uur. En zoals u hebt gehoord dat de antichrist komt, zijn er ook nu vele antichristen gekomen. Waaraan wij weten dat het laatste uur is. Dus zie je, hier krijg je diezelfde benadering. De antichrist komt. Toekomstig. Maar, zegt hij, we zijn al in het laatste uur. Want er zijn nu al vele antichristen gekomen. Wie is de leugenaar dat hij die logen dat Jezus de Christus is? Deze is de antichrist die de Vader en de Zoon logen. Hij zegt even ietsje verder in zijn brief. Hij zegt, de antichrist die moet nog komen, maar die is er eigenlijk ook nu al. Hij is er nu al en vele antichristen die nu al zijn onder ons. Dus zie je dezelfde gedachte. In Johannesbrief wordt er gesproken over het laatste uur. Antichrist komt, maar is nu al aanwezig in vele antichristen. In Johannes hoofdstuk 5 zagen we dat de Heer zegt, het uur komt, toekomstig, en het is nu al. De opstanding komt, zegt de Heer Jezus, naar Daniel hoofdstuk 12 vers 2, maar grijpt nu ook al plaats. Dus er wordt twee keer gesproken, het is niet toevallig dat het gaat over wat we zien in Daniel, de laatste koning, de antichrist, en daaraan verbonden de opstanding, dat er tweemaal heel nadrukkelijk gezegd wordt van, het zal komen, maar het is er nu al. Om dat een stukje beter te kunnen plaatsen, want het is maar Johannes die erover spreekt, over dat laatste uur in zijn eerste brief, en de Heer Jezus die erover spreekt in het Johannes-evangelie over het uur, het komende uur, waar komt die eindtijdsaanduiding van het laatste uur, of het uur nu vandaan? Is dat iets wat Johannes zo zegt van kijk, ik ga over de laatste dagen spreken en ik ga dat mijn eigen touch geven. Ik ga over het laatste uur spreken. Of zou dat zijn oorsprong kennen, laten we zeggen, in het Oude Testament. Nu, als je gaat kijken in het Oude Testament, dan ga je die uitdrukking bij ons niet terugvinden. Heel recentelijk heeft men ontdekt dat die uitdrukking, het uur, het laatste uur, een unieke tijdaanduiding is in het boek Daniël, niet in de Hebreeuwse versie, waarin dat het oorspronkelijk geschreven is, maar in de vertaling van die Hebreeuwse versie, de Griekse, oude Griekse vertaling, die de apostelen ook gebruikten om in het Nieuwe Testament hun brieven en de evangeliën te schrijven. Want het Nieuwe Testament is natuurlijk geschreven in het Grieks, dat weet iedereen. Dus het is ook heel normaal dat ze dan ook gebruik maakten van een Griekse vertaling van het Oude Testament om hun aanhalingen te maken. Nu, er zijn twee versies van het boek Daniël in het Grieks. Je hebt de oude Griekse vertaling en dan heb je nog de vertaling van Theodosius. Niet dat dat nu zo belangrijk is, maar in die ene oude Griekse vertaling komt die uitdrukking uur terug. Maar het opmerkelijke is dat die uitdrukking uur maar terugkomt in het boek Daniël. En dan nog alleen vanaf hoofdstuk 7 tot hoofdstuk 12. Dus het is heel specifiek verbonden met de eindtijdsaankondigingen. Bijvoorbeeld in Daniël 10 vers 14. Ik ga juist maar de tekstjes aanhalen die voor ons van toepassing zijn in Daniël 10, 11 en 12. En dan moet je zien in die Griekse variant, kan je lezen. Het grootste stuk komt overeen met uw MBG-vertaling. Ik heb dat ook gebruikt, maar ik heb waar dat die uitdrukking het uur voorkomt, dat heb ik er specifiek tussen geplaatst en daar de woorden overgenomen die er staan, om het niet te moeilijk te maken. En ik ben gekomen om u te verstaan te geven, en zegt die engel in Daniël hoofdstuk 10, waarop het visioen volgt. Ik ben hier gekomen, zegt hij, om u te verstaan te geven wat uw volk in het laatst der dagen, een heel duidelijke eindtijd aanduiding, overkomen zal. Want, wederom, is het een gezicht, dat visioen dat hij krijgt in Daniël hoofdstuk 11, is het een gezicht aangaande het uur van nog vele dagen. Of anders gezegd, wat dat je hier vindt, is dat de laatste dagen hier nader verklaard worden als het uur, het komende uur, na nog vele dagen. Dus er zullen nog vele dagen komen, kondigt die engel aan, en dan breekt het uur aan. Dus het uur is hier eigenlijk, als je het goed leest, een specifieke beschrijving van het laatste der dagen. Ja? Een nadere verklaring. Het laatste der dagen, wat zal er dan komen, zegt de engel? Wel, het uur zal dan komen na nog vele dagen. Want hij spreekt over een verre toekomst. Ja? Als je leest in Daniël 11, vers 35, dan vind je het volgende. Sommigen van de verstandigen die zullen struikelen, opdat er onder hen loutering en schifting en zuivering teweeg gebracht worden. En we hebben het overdacht. Dat is eigenlijk de bedoeling van de Heere God met zijn rechtvaardigen gedurende die periode van verdrukking. En die zal duren, lezen we, tot aan de eindtijd. En dan wordt er gezegd, want deze, die eindtijd, toeft nog tot de tijd van het uur. Dus wederom zie je dat die tijd van het uur een specifieke aanduiding is voor de eindtijd of het laatst der dagen. We lezen verder. Al vers 40 wordt er gesproken over die laatste koningen, heel uitgebreid. En dan wordt er gezegd, maar in het uur van het einde zal met hem, met die koning, die laatste koning, de koning van het zuiden in botsing komen. Er wordt hier nadrukkelijk gesproken in die vertaling over het uur van het einde. En dan in Daniël 12 vers 1, waar we eigenlijk mee bezig zijn, wordt er gezegd, maar in dat uur zal Michael opstaan, de grote vorst die de zonen van uw volk terzijde staat, en zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals die er niet geweest is sinds er volken bestaan. En dan nog eenmaal aan het eind van Daniël hoofdstuk 12, kijk maar, in vers 13, waar de engel zegt tegen Daniël, maar hij ha je uur van nog vele dagen tegen. En je zult rusten en opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen. Dus in die Griekse vertaling zie je heel nadrukkelijk dat het uur een tijdsaanleiding is voor wat er in de laatste dagen, het einde der tijden, zal aanbreken. Ja. Dat is de enige maal dat je dat vindt in het Oude Testament en in het laatste gedeelte van het boek Daniël, vanaf hoofdstuk 7 al kan je het vinden, hier tot aan hoofdstuk 12. Dus ik denk dat het heel gerechtvaardigd is om te zeggen dat wanneer de Heer Jezus spreekt over het uur dat komen zal, wanneer Johannes in zijn brief spreekt over kinderkens, het is het laatste uur, dat de verbintenis heel duidelijk gelegd is met de achtergrond van Daniël hoofdstuk 7 tot en met hoofdstuk 12, waar het heel nadrukkelijk gaat over die eindtijd, waar het gaat over die laatste koning die zal komen, waar het gaat over het volk van God dat in de verdrukking is, waar zowel de Heer Jezus als apostel Johannes over spreekt in het evangelie en in de brief, en zoals we ook gezien hebben, waar ook de apostel Paulus zelfs over spreekt in het 2 Thessalonicense brief, als hij spreekt over de wettelozen, die ook zijn achtergrond kende in Daniël hoofdstuk 11. We hebben dat ook uitvoerig overdacht al. Dus ik denk dat dat heel duidelijk voor zichzelf spreekt. Als we nu terugkeren naar het stukje waarmee we begonnen zijn, 11 vers 45 tot 12 vers 2, en dan wordt het ook duidelijk, ik heb dan even die vertaling overgenomen, alleen maar in 12 vers 1, dus hij zal zijn statie tenten, dat is het laatste versje van hoofdstuk 11. Hij is die laatste koning, zal zijn statie tenten opslaan tussen de zee en de berg van het heilige sieraad. Maar dan komt hij aan zijn einde, zonder dat iemand hem helpt. En dan wordt er gezegd, maar in dat uur zal Michael opstaan, de grote vorst. Dus je ziet meteen dat het uur een specifieke tijdsaanleiding is voor die tijd van grote benauwdheid, plus daaraan verbonden de opstanding. Dat wordt samen, zou je kunnen zeggen, het laatste uur genoemd. En het is ook een beetje logisch, want het is de laatste fase voordat uiteindelijk dan de komst van de Heer Jezus en daaraan verbonden het oordeel en de nieuwe schepping, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus het is juist die korte overgangsperiode tussen oud en nieuw, mag ik het zo zeggen? Of tussen de huidige dag en de toekomstige dag, zoals het zo vaak vindt in het Oude Testament. En nu wil ik even terugkeren naar dat stuk van Johannes hoofdstuk 5, en wat uitvoeriger stilstaan bij de mensenzoon. U weet, de mensenzoon, als de Heer Jezus spreekt over zichzelf als de mensenzoon, ja, dat kent maar zijn achtergrond in Daniël hoofdstuk 7. We hebben nadrukkelijk gelezen hier, want zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem macht gegeven, oordeel uit te oefenen. Waarom? Omdat hij de mensenzoon is. Dus Jezus zegt van zichzelf dat hij de mensenzoon is die aangekondigd wordt in Daniël hoofdstuk 7, vers 13 en vers 14. Wat vonden we daar in Daniël 7, vers 13 en vers 14? Wel, u kent het visioen wel, dat die vier dieren uit de zee zijn opgekomen en die laatste koning gepresenteerd wordt daar, die kleine hoorn. Dan zie je dat dat het gerechtshof plaatsneemt en dat die dieren geoordeeld worden en die laatste koning zijn macht ontnomen wordt. En dan verschijnt er voor de oude van dagen, die het gerechtshof voorzit, om in de beeldspraak te blijven, zie je dat de zoon, de mensenzoon, komt voor de troon van de oude van dagen. En wat wordt hem daar gegeven? Een eeuwige koninklijke heerschappij over alle volken, naties en talen. En dan wordt er gezegd, alle volken, naties en talen dienden hem. Of eren hem, aanbidden hem. Dus zie het verband tussen de mensenzoon, die de macht en de heerschappij gegeven wordt om oordeel uit te oefenen, en het feit dat er hier voordien al gezegd wordt door de Heer Jezus, hè, want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft Heer het oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren, zoals zij de Vader eren. Dat ligt hier opgesloten natuurlijk in die heerschappij, die aan de mensenzoon gegeven wordt, die al aangekondigd wordt in Daniël hoofdstuk 7. Ik denk dat het verband heel duidelijk is. De Heer Jezus, de mensenzoon, zal uiteindelijk door alle volkeren geëerd worden. Hij zal geëerd worden zoals de Vader geëerd wordt. Dat is de bedoeling. Maar, hoe ziet de Heer Jezus eigenlijk dit in vervulling gaan? Dat kondigt hij hier heel nadrukkelijk aan. Maar hoe ziet hij dat in vervulling gaan? Daar wil ik toch even bij stilstaan. Want er worden een heel aantal dingen duidelijk. Als je naar Johannes hoofdstuk 12 gaat, dan spreekt de Heer Jezus over het uur dat die Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Wat bedoelt hij daarmee? Wel, dat wordt eigenlijk wel duidelijk uit de samenhang. Hij zegt, het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen wordt verheerlijkt.
Zonder kruisen.
Inderdaad, dat blijkt, hè, want nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Dus het uur van lijden is ook tegelijkertijd het uur waarin dat de Heer Jezus wordt verheerlijkt. Dat is eigenlijk enorm tegengesteld. Hè? Het uur dat hij zal groot gemaakt worden en geëerd worden, is tegelijkertijd het uur waarvoor, ja, dat hij niet de rust krijgt, dat mag ik niet zeggen. Maar het zal een uur zijn, ja, als je vraagt om eruit verlost te worden, betekent het dat het een uur zal zijn waarin dat je gaat lijden. Hè? Ja. Hij zegt, maar juist daarom ben ik in het uur gekomen. Want juist in dit uur ga ik de Vader verheerlijken. Vader, verheerlijk uw naam. En dan kwam er een stem uit de hemel die zegt, ik heb hem verheerlijkt. Ja, de Vader had zich al in de Zoon verheerlijkt gedurende gans zijn bediening. En hij zegt, en ik zal hem opnieuw verheerlijken. Ja. Op het kruis. Maar direct eraan verbonden, en nu wordt het pas interessant, zegt de Heer Jezus, nu, met dat uur, nu is het oordeel van deze wereld. Hij verklaart, nu zal de overste van deze wereld worden buitengeworpen. Dus tegelijkertijd, wanneer dat de Heer Jezus verheerlijkt wordt, verhoogd wordt, geëerd wordt, zal de overste van deze wereld, of anders gezegd, wat de Heer Jezus verhoogd wordt, vernederd worden. Ja, dat is dat contrast dat je hier ziet. Hij zal terug verhoogd worden, en de overste van deze wereld zal vernederd worden. En hij zegt erbij, en als ik van de aarde ben verhoogd, zal ik allen tot mezelf trekken. En Johannes verklaart nader, dit nu zei hij om aan te duiden wat voor een dood hij zou sterven. Dus zie je de dubbele betekenis van die verhoging. Die verhoging is zijn verhoging op het kruis, maar het is tegelijkertijd ook de verhoging waarin hij zal alle eer ontvangen. Of anders gezegd, het is het moment waarop de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden naar de vervulling van Daniël hoofdstuk 7. En dat is natuurlijk een heel wonderlijke vervulling. Want hij zegt erbij, als ik van de aarde ben verhoogd, wat zal ik dan doen? Dan zal ik allen tot mezelf trekken. Dus zijn verhoging zal tegelijkertijd het moment zijn waardoor hij allen tot zichzelf zal trekken. Dat is wonderlijk. Dus Jezus zijn verheerlijking, zoals die aangekondigd is in Daniël hoofdstuk 7, vers 13 en vers 14, die begint eigenlijk bij zijn verhoging op het kruis. Natuurlijk, te volgen in zijn opstand, dat weet ik ook wel. Maar hier wordt er al aangeduid dat die verhoging op het kruis ook zijn verheerlijking is. Dus begrijp je nu waarom dat de eerste christenen zeiden, Jezus regeert vanaf het kruis? Net zoals iemand verhoogd wordt om op een troon te gaan zitten en te regeren, zo is de Heer Jezus eigenlijk ironisch vernederd geworden in zijn verhoging op het kruis en juist in die vernedering verhoogd geworden. Juist door zichzelf zo diep te geven tot in de dood heeft het omgekeerd effect. Want daar denkt de Satan, ik reken voor hem voor goed af, ik verneder hem tot in de dood en hij wordt verhoogd aan het kruis en het gevolg is dat de Satan juist vernederd wordt. Dus zie je de omgekeerde ironie en de wijsheid van God? Inderdaad, hij tekent zijn eigen vonnis.
Dat
vind je nergens in het Johannes Evangelie. Dat is nu juist opmerkelijk. Die zijde van het werk wordt niet getoond. Elke van de evangelisten heeft een verschillende invalshoek op het werk van de Heer Jezus. En Johannes wil maar juist dat zien, dat de Heer Jezus in zijn dood de Vader verheerlijkt. Dus maar dat hij getoond wordt. Dus in zijn gehoorzaamheid eert hij God. En zelf wordt hij door die verhoging, omdat mensen vernederen hem, en zijn vernedering is juist zijn verhoging op dat kruis. Want vanaf dat kruis regeert hij. En juist wanneer hij dus verhoogd en verheerlijkt wordt op het kruis, gaat hij de overste van deze wereld vernederen. Zie je dat? Hij wordt buiten geworpen. En juist wanneer hij verhoogd en verheerlijkt is op het kruis, zal hij allen tot zich trekken. En dat geldt voor iedereen die hier zit als eerste. Want waar zijn jullie ogen open gegaan voor de grootheid en de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus? Is het niet aan de voet van zijn kruis? Is hij daar nu juist in zijn vernedering zo hoog en verheven voor jullie geworden?
Bedoel je misschien heden dat in een ander evangelie zo staat? Dat God...
Ja.
Ja. Dat God zijn ogen moet afwenden van de Heer Jezus.
Ja. Dat hij dat zonder gemaakt wordt. Ja, inderdaad. Maar dat is niet het aspect dat Johannes het over heeft.
Ja.
Nou, als dat niet uit elkaar gehaald wordt, dan kunnen we dat niet bevatten wat dat werk uiteindelijk betekent. We kunnen ook niet snappen dat tegelijkertijd het tot de Heer van God is en aan de andere kant God zich moet afwenden. Kunnen we dat niet vatten? En toch gebeurt het allemaal tegelijkertijd. Maar het wordt ons van verschillende invalshoeken getoond, omdat we meer zouden begrijpen van de rijkdom van dat werk. Ja, we zijn allemaal vertrouwd met die ene passage in Filippenzen hoofdstuk 2, dat Paulus zegt, en uiterlijk als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam worden tot de dood, ja, tot de kruisdood, en daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd, en dan wordt er meteen gedacht aan zijn opstanding. Maar in het Johannes-evangelie ligt dat al opgesloten op het kruis. Maar hier, hè, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en de naam geschonken die boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus elke knie zich buigt, van hen die in de hemel, en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong beleidt dat Jezus Christus Heer is tot de heerlijkheid van God de Vader. Hier wordt in het Johannes Evangelie al getoond dat dit gebeurt wanneer dat de Heer Jezus verhoogd wordt op het kruis. En zijn vernedering is juist zijn verhoging. Dat is het mysterie van het Johannes-evangelie. Dus Jezus' zijn vernedering is tegelijkertijd zijn verhoging en verheerlijking. En dat luidt de ondergang in van de overste van deze wereld. Hij is dan buiten geworpen. Ja, dat was de keuze waar dat de Heer Jezus, als je het met een andere evangelie illustreert, voor kwam te staan. Ofwel kon hij de koninkrijken van deze wereld ontvangen door te buigen voor de tegenstander, ofwel kon hij de koninkrijken van deze wereld ontvangen uit de handen van de Vader, door zichzelf te laten vernederen en verhogen. En je ziet dat duidelijk die andere zijde hier onderstreept wordt in het Johannes-evangelie. Kun je nog een stukje verder meenemen? Naar Johannes hoofdstuk 16. En dan zegt de Heer Jezus dit, zie, kent u die uitdrukking al ondertussen? Er komt een uur toekomstig, maar het is ook nu gekomen. Dat u verstrooid zult worden, zegt de Geest tegen de discipelen, ieder naar het zijne en mij alleen zult laten. Ja, waar is dat gebeurd? In Gethsemane. En toch ben ik niet alleen, omdat de Vader met mij is. Dit heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede hebt. In de wereld hebt u verdrukking. Maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Er is een komend uur, maar het is er ook nu. Een komend uur van verdrukking. Maar het is er ook nu al. Want je zult verstrooid worden, zegt de Heer Jezus, en je zult mij alleen laten. Dus het uur van de verstrooiing en de verdrukking is toekomstig, maar het is nu al begonnen. Zie je wel een heel ander zicht dat dat geeft op het Johannes-evangelie, als je dat zo begint te lezen? Anders ga je dat compleet aan voorbij. Maar nu zie je, wanneer dat de Jezus spreekt over een uur, dat hij heel nadrukkelijk spreekt vanuit het oogpunt van de eindtijd. Eindtijd brengt verdrukking mee. Hè? Dat is heel duidelijk wat we zien in Daniël. Het is nu al gekomen, zegt de Heer. Mijn verdrukking zal jullie verstrooiing worden. Dus het is toekomstig, maar het is nu al begonnen. We moeten dus verder kijken in het Johannes Evangelie. Die uitdrukking ga je nog lezen. Zie, er komt een uur, maar het is nu gekomen. Johannes 4 ga je dat ook lezen. En nog op andere plaatsen. En iedere keer gaat dat iets heel bijzonders onthullen. Ik kan daar nu niet op verder op ingaan, want anders moet ik Johannes Evangelie uitleggen. Maar ik wou die dingen maar een keer tonen. Als je zelf het Johannes Evangelie leest, dan ga je daar maar heel andere ogen naar kijken. En dan ga je dingen zien die je nog nooit voordien hebt gezien. In Johannes hoofdstuk 4 had de Jezus spreken tegen de Samaritaanse vrouw dat Jeruzalem niet langer de plaats is voor te aanbidden, nog de berg Gerizim voor de Samaritanen de plaats is voor te aanbidden. Maar dat iets helemaal anders komt. Verbonden met de Heilige Geest. En in Johannes hoofdstuk 7 zegt de Jezus: stromen van levend water zullen uit die binnenste vloeien. 7, ja. Ik dacht dat 7 was. 7 vers 38. Stromen van levend water zullen uit die binnenste vloeien. En opnieuw is dat verbonden met de Geest die komt. En je moet eens gaan zien in het Oude Testament van waaruit dat stromen van levend water vloeien in het Oude Testament. Hoe liefst u? In beginsel. Maar in de profeten wordt er gesproken. Tempel, maar vanuit de troon van God. En dat is verbonden met de Heilige Geest. Dus Johannes hoofdstuk 4, Johannes hoofdstuk 7. Jezus kondigt aan dat heel dat bestel van tempels, ja, dat dat voorgoed verdwijnt. Er komt iets helemaal anders. Er zal aanbeden worden, niet meer in een tempel, maar in geest. En waarheid, zegt onze vertaling, maar dat zou ietsje anders moeten zijn. In geest naar de waarheid. Of anders gezegd, naar de waarheid die de Heer Jezus heeft verkondigd. Ja? Door het evangelie. Want dan zou je anders tot God kunnen naderen en ware aanbidder zijn dan buiten het evangelie om. Dat kan niet. Ja? Maar goed, ik krak er maar even aan. Je moet er maar eens voor jezelf lezen. Dat is een heel bijzonder evangelie. Juist vanuit het oogpunt van het uur dat nu gekomen is, zegt de Heer Jezus. En dan nog zijn eindvervulling kent in de toekomst. Iedere keer, nu, een toekomst. En dan wil ik je nog meenemen naar één schriftplaatsje, en dan gaan we het stilleggen voor vanavond, want ik denk dat ik al heel wat stof gegeven heb om over na te denken.
De vier personen, denk ik wel. Van over God, de vrouw, de slang, het zaad.
Dat komt voor, dus voor ik kan niet alles in één keer, ik kom er nog wel op terug. Maar er zit zoveel, allee, daaraan verbonden, dat je maar stukje per stukje kan laten zien, want anders ga je het bos niet meer door de bomen zien. Maar je kent die passage wel uit Lucas hoofdstuk 10, vers 17 tot en met 20. En dat ga je ook helemaal anders lezen. De 72, die worden uitgezonden. Hè? En dan keren ze met blijdschap terug. In Lucas hoofdstuk 10, vers 17 tot 20. En wat is hun blijdschap? Waar ze zeggen, Heer, zelfs de demonen zijn ons onderdanig in uw naam. En dan antwoordt de Heer Jezus, zijn ze dat hem? Ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik heb u de macht gegeven op slangen en schorpioenen te treden. En over alle kracht van de vijand, hè, tegenstander. En niets zal u enige schade toebrengen. Evenwel, verblijdt u niet hierover dat de geesten u onderdanig zijn, maar verblijdt u dat uw namen staan ingeschreven in de hemelen. Dus de 70, die gaan uit, die prediken de boodschap van het koninkrijk, en daaraan verbonden betonen ze dat het koninkrijk aangebroken is door het feit dat ze demonen uitdrijven, hè, en zieken genezen. Dat ken je wel. Dat toont dat het koninkrijk van God aangebroken is. En zij zijn heel blij dat ze demonen kunnen uitwerpen. Maar wat zegt de Heer Jezus tegen hen? Ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Dat betekent, we zijn hier nog voor het kruis, dat de Heer Jezus eigenlijk vooruitziet naar wat deze dingen hier al aantonen. Wanneer de demonen, de handlangers van de tegenstander, al uitgeworpen worden door een groter gezag dat hij hen heeft gegeven. Ja? Hij heeft dat gezag aan zijn discipelen gegeven. Wat kondigt dat aan? Wel, dat het einde van de Satan heel spoedig nabij is. Dat hij zal vallen. Maar hij zegt er meteen bij, ik heb u die macht gegeven. Over alle kracht van de vijand. Maar, zegt hij erbij, niets zal u enige schade toebrengen. Je moet je niet verblijden over die tijdelijke overwinningen die je nu behaalt, over die demonen die uitgedreven worden, want dat is hetgeen dat ze over gefascineerd zijn. Nee, zegt hij, uw ware blijdschap die moet zijn, omdat uw naam ingeschreven staat in de hemel. Zie je de link met Daniël hoofdstuk 12? Want dan wordt er gezegd, wie zullen opstaan aan het eind? Zij die? In het boek staan. En daar moet je over verblijden, zegt de Heer Jezus, dat je in dat boek staat. Kijk, de val van de Satan uit de hemel, dat gaan we zien. Wat gaat dat met zich meebrengen? Verdrukking. Dat gaan we zien in het boek de Openbaring. Verdrukking. Absoluut. Maar de uitkomst van die verdrukking, wat zal dat zijn? De opstanding. En dat zien we in Daniël hoofdstuk 12. Maar het feit dat ze geen enkele schade toegebracht kunnen worden, is dat omdat ze die macht gegeven zijn over de kracht van de vijand? Of is het omdat ze in het boek van het leven ingeschreven staan? Want dat is nu juist het punt. De ware overwinning over de vijand gebeurt niet door demonen uit te drijven, nee, maar die wordt behaald door trouw te zijn tot in de dood. Zij die ingeschreven zijn in het boek van het leven, die kunnen geen schade lijden. En daar is wat je moet over verblijden, zegt de Heer Jezus. Dus zie je hoe ver dat zoiets reikt? Je leest dat zo snel over, maar als je die achtergrond niet hebt van wat we nu overdacht hebben, ga je dat volledig aan voorbij. Het feit dat hen niks kan overkomen, is gegrond in het feit dat hun namen ingeschreven staan in het boek van het leven. En nu delen ze al, wordt al iets gezien, dat ze zullen in die definitieve overwinning delen, door de opstanding, in wat dat ze nu al samen met de Heer Jezus mogen doen. Maar dat betekent niet dat ze onaantastbaar zijn, niet? Want hoeveel van die 72 zouden niet omgekomen zijn, wanneer de Satan uiteindelijk op de aarde werd geworpen, naar het kruis, en de verdrukking te vol is aangebroken, en de eerste christenen vervolgd werden. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, in een schade wil te zijn, dat ze zeker onbeholpen,
dat er niemand te behouden is voor dat plan.
Ja, ja. Ja, de Heer zegt dat ook, komt het ook aan in Openbaring hoofdstuk 2, dacht ik. Hè? Wie volhardt zal van de tweede dood geen schade lijden. Je moet niet bang zijn, zegt de Heer Jezus, van hen die uw lichaam, hè? Die dat is het punt niet. Het punt is hier. Je moet ingeschreven staan in het boek. En dan kan er u geen enkele schade toegebracht worden. Zie je hoe dat Daniel de hoofdstukken van Daniel over de eindtijd, vanaf hoofdstuk 7 tot hoofdstuk 12, een zeer sterke achtergrond vormen ook voor het evangelie, de verkondiging van het evangelie, en hoe de Heer Jezus kijkt naar wat hem te wachten staat op het kruis, zijn verheerlijking, zijn verhoging, dat is er allemaal van doorspekt. Als je die achtergrond niet hebt, dan ga je daar compleet aan voorbij. Nu lees je, ga je het evangelie heel anders lezen met die achtergrond. En daar wou ik het eigenlijk vanavond bij laten. Ik denk dat het dan een serieus boterham is.
Ik kan het dus lezen van hem dat er nog zit de macht aan Nebukadnezar gegeven heeft over de wereld die hier.
Ja. Judas was er ook die, hè? Judas had ook demonen gedreven. Dus dat zegt helemaal niks, hè? Maar Judas zijn naam staat wel in een boek ingeschreven, hè? Dus zie je waarom dat de Heer Jezus daarop wijst? Dat is hetgeen wat hij moet over verblijd zijn en verheugd zijn. En zou het zijn dat wij moeten over verblijd en verheugd zijn, dat het naam daarin geschreven staat. Want dat alleen verzekert dat we straks, lik Daniel, het einde tegemoet kunnen gaan. En dat vond ik wel een mooi stukje. Als je dat leest, ik heb toen...
De boze kunnen het boek des levens.
Dat betekent dat al zij die bestemd zijn tot het leven, het eeuwige leven, van de toekomstige dag, dat al die namen bekend zijn. Dat er niemand...
Dan die namen eigenlijk dat boek vormt, is dat eigenlijk?
Ja, dat is natuurlijk beeldspraak. Ik denk maar niet dat er daar in de hemel ergens een boek ligt, maar allemaal namen. Maar het betekent dat die boeken, dat er geregistreerd staat, net zoals dat jouw naam, en Mario zijn naam, en Marleen zijn naam, hier in status in Nieuwpoort geregistreerd zijn, dat je burger zit van Nieuwpoort. In die zin staat het geregistreerd in de hemel, dat je behoort tot die toekomstige dag, tot de dag van het eeuwige leven.
Toen je geregistreerd bent, dan hoort dat een heren op de aarde, die de aarde gemaakt had, voordat de heer de schapje gemaakt had, komt die naam maar geregistreerd.
Absoluut. Absoluut. En het leven dat je nu leidt, het leven dat je nu leidt, van iedereen van wie dat die namen geregistreerd staan, die gaan straks voor de grote witte troon, als het oordeel komt, dan gaat de Heer Jezus bewijzen, aantonen, dat eeuwige leven, om in te gaan, in het koninkrijk van de Vader, dat hij dat waard zit. Dat is wat er zal gebeuren. Je zit inderdaad voorgekend van voor de rondlegging der wereld, maar uw leven bewijst dat je al voorgekend zit van voor de rondlegging der wereld. Ja? Dus tegen Daniel wordt er gezegd aan het eind van het hoofdstuk, maar hij Daniel, hij houdt u vanaf vele dagen tegen en je zult rusten en opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen. Daniel, zijn naam staat in het boek des levens. Daarom kan hij die dag met een gerust gemoed tegenhouden. Gaat hij rusten en opstaan tot de bestemming aan het eind der dag. Dat er ook altijd gesproken wordt over rust en opstaan. Dan wordt hij niet verder uitgewerkt. Maar het bestaan na de dood is leven, voor christenen. God is geen God van doden, maar van levenden. Abraham, Isaac en Jacob, vind je heel nadrukkelijk, zegt de Heer Jezus, vind je al in het boek Deuteronomium, leven voor Gods aangezicht. niemand die opgetekend staat in het boek des levens is in die zin dood. Ja, we zijn dood voor deze wereld, dit bestaan. Maar we leven wel voor Gods aangezien. En we worden opgewekt, opstanding ten leven, om dat nieuwe bestel, die nieuwe dag, binnen te gaan. Maar ieder die nu al ontslapen is in de Heer Jezus, om met de woorden van Paulus te zeggen, leeft. Het is maar een lichaam die in de grond gestopt wordt. Maar de persoon in kwestie leeft voor Gods aangezien. Omdat het zo belangrijk is om die opstanding in twee keer te zien. Het is al omdat je nu al in dit leven deel aan de opstanding. Geestelijk, innerlijk. Straks krijgt ook je lichaam eraan deel dat nu in de grond gestopt wordt. Als je al naar de Heer toe gaat. Maar je leeft nu al. Dat heeft alles te maken natuurlijk met de wedergeboorte. En het nieuwe leven, die nieuwe schepping, dat je geworden zit door de wedergeboorte. Vandaar dat dat niet mag gezien worden als een soort voorvervulling. Of naar de beeldspraak van, want soms wordt dat zo uitgelegd. Nee, zegt Paulus, wie dat wederom geboren is, is nu al een nieuwe schepping. Eigenlijk moet hij maar, naar de mens gesproken, overgeplaatst worden in heel dat nieuwe bestel. De aarde heeft nog geen deel, de schepping heeft nog geen deel aan dat vernieuwend werk, maar hij heeft er nu wel al deel aan. Innerlijk, zie je al vernieuwd. Moet alleen nog voor... Ja, zeg maar, hè.
De Heer zegt dat ook niet. Eeuwig leven is dat zij ontvangen. Als je weet dat je een boom
ziet, dan
kan je
ontvangen. Absoluut. Absoluut, ja. Dus eeuwig leven, die uitdrukking komt maar eenmaal voor. En dat is juist daar in Daniël hoofdstuk 12, vers 2. Anders vind je dat niet. Dus het toont duidelijk eeuwig leven. En die gewoon eeuwig blijven voortbestaan. He. Het is deel krijgen aan een nieuwe schepping. Aan dat nieuwe opstandingsleven. Dat iedereen zal ontvangen en naar waar dat de schepping zal vernieuwd worden bij de openbaring van de Heer Jezus Christus. Dus zien we dat alles in oorsprong kent in het Oude Testament en het, eigenlijk is dat wel zeer listig van de tegenstander dat hij erin geslaagd is om moest christenen op een dwaalspoor te zetten dat die banden met dat Oude Testament, waar al die wortels in liggen, dat het eigenlijk voor de meeste christenen zo goed als doorgeknipt is. Ja, iedereen zegt wel, he, van het Oude Testament, ja, de Heer Jezus is daar aangekondigd, maar de ware toedracht van wat de Heer Jezus is komen doen, en wat hij kwam verkondigen, wat hij aankondigde, is voor de meeste christenen totaal onbekend. En dat we zien, maar hoe handig dat is tegenstander, hoe is eigenlijk weten los te knippen van ons geestelijke erfgoed. En nu is de tijd aangebroken, en dat zie je ook, dat we als christenen dat weer moeten herontdekken. En er worden inderdaad heel veel dingen terug gezien. Ik heb dat komen aan te tonen, dat over het uur, dat is iets zeer recents, dat 10 jaar geleden nog niet, het is zeker nooit niet gepubliceerd geweest. Misschien had er al iemand een keer gezien, maar het is nooit niet gepubliceerd. Dus nu wordt dat gepubliceerd. Dat uiteindelijk de achtergrond van die uitdrukking, het uur, dat dat ligt in die Griekse vertaling van het boek Daniël, en dat daar de link ligt tussen die uitdrukking die de Heer Jezus gebruikt. En Johannes is een eerste brief. En dan zie je dat je het evangelie in een heel ander perspectief begint te leven. Wat dan alleen maar kan dankbaar voor zijn.
Is dat dezelfde rustschrift? Je leest door Daniël 12 en je wilt rust vinden wat er staat. Weet dat hij van die evangelie is, kom al tot mij, die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven.
De rust die de Heer Jezus aankondigt, is de eeuwigheid ingaan. Dat is wat hij ook in Hebreeën hoofdstuk 4 vindt. Dat is de rust die de Heer Jezus bereid heeft. Niet de rust van het beloofde land, voor het volk dat Jozua eertijds in het beloofde land kreeg, maar die eeuwige rust die de Heer Jezus bereid heeft, door zijn kruiswerk in de eeuwigheid. Ja. Hier gaat het niet zozeer om die definitieve rust, maar die rust die Daniël zal genieten tussen het moment dat hij komt te ontslapen en die opstanding. Lijkt of dat de Heer Jezus ook zegt tegen die moordenaar aan het kruis, die ook dacht van, hé, als je in je koninkrijk komt, met andere woorden, straks de opstanding, ga je denken aan mij? De Jezus zegt, nu ga je al met mij in het paradijs. Ja? Dus daar zie je, allee, dat komt een beetje overeen.
Sander zegt dat ook, wat een zwaar hem oproept. Waarom hij het verstoort, mijn rust verstoort.
Ja, dat kan, dat kan nu niet zo direct voor de aandacht. Ja, dat ze rusten van hun werken. Nu is dat er ook in de openbaring. Zij die gestorven zijn, bij ons, bij de martelaren, ze rusten van hun werken. En ze wachten op die toekomstige dag. Die opstandingsdag. Wel veel mooier, ene keer dat je die zaten bent, die rijkdom daarvan begint te ontdekken. En toen moeten we ook, en dat is ook de bedoeling, waarom dat de boek de openbaring zoveel aandacht aan heeft. Het is om te tonen dat de kracht, de dood is voor een christen, die angel is daaruit. Die dood is geen vijand niet meer. Die dood, dat is misschien raar om te zeggen, is onze vriend geworden. Want hij kan ons alleen maar verenigen met onze Heer. En ik denk dat we dat onder christenen zo verloren zijn geraakt. De eerste christen worden daar niet bang van. We zijn daar veel meer bang van, omdat we dat niet meer duidelijk zien. En we moeten dat weer gaan zien. Die dood is een angel kwijt. Daarom zegt Paulus ook, hé, dood, waar is uw prikkel, zegt hij.
Voor mij is leven Christus en sterven winst.
Ja. Dus sterven is voor hem winst. Het is niet dat hij zelfmoord neiging had, hé, maar het is omdat hij zag dat die dood eigenlijk voor ons geen barrière niet meer vormde. Dat is wat dat Hebreeën 2 staat, dat Jezus verlost had uit die slavernij, van die angst voor, want dat is een slavernij. Wat je verkeerd van nature. En dat is er daarvan bevrijd. Maar als we die bevrijding niet zien, dan kunnen we ook het echt niet voor onszelf vatten. Hè. Dus vandaar dat een begrafenis van een christ, oké, okay, we nemen afscheid van iemand, maar het is tot straks, hè?
Een aards afscheid.
Ja, het is een aards afscheid en het is maar een korte tijd. Als straks zijn we weer met elkaar verenigd, hè? Te Geer weer komt, alsjeblieft.
Het is adieu.
Ja, het is adieu. Dat gaat met droefheid gepaard, maar er moet er ook een zeer grote hoop en een vreugde en een verwachting uitgaan dat ongekend is rondom ons. En dat mis je soms. En je verdriet kun je toch diep gelukkig zijn en elkaar weer gaan weren zien. En het is dat die ook je helpt om je verdriet te helen. Ja? Die diepe vreugde te weten van, straks zijn we met elkaar terug. Voor altijd. En toen zal er niks met ons nog scheiden van elkaar. Toen zal er geen tranen meer gelaten worden, zegt de Johannes in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. God zal ze persoonlijk afwissen. Waarom? Omdat de dood niet meer is. Dat er letterlijk. Dus aan die hoop moeten we weer met elkaar kunnen dragen. Hè.
Eigenlijk vind ik rust weer in de dood. Eindig.
Ja. Dat is een rust, een rustig gegaan. Dat is ook trouwens kenmerkend, zegt men altijd van christenen die echt wel die rust kennen, dat ze ook rustig ontslapen. Daarom wordt er ook gesproken over ontslapen, hè? Ontslapen, waarom ontslapen? Omdat slapen is maar een tijdelijke toestand, hè? Vandaar, hè, slapen in het stof, een tijdelijke toestand.